Ik ben Femke Verbrugge, studentenjournalistiek. En nee, ik zit niet in mijn eigen aula, maar wel in de aula op de faculteit geneeskunde aan de KU Leuven. Waarom? Wel, omdat hier het verhaal begon van Danielle Claire, ook wel Dr. Ecstasy genoemd. In 1985 studeerde Danielle Claire af als huisarts. En buiten zijn medestudenten gerekend, studeerde Leclerc niet geneeskunde met het doel om arts te worden. Hij werd wel omschreven als een voorbeeldige student, maar hij lette vooral goed op tijdens de lessen chemie en fysica. Want als je dat echt begreep, kon je technisch gezien je eigen drugs maken. Danielle Leclerc wilde graag ecstasy maken. Maar niet zomaar ecstasy. Hij wilde gaan voor de zuiverste drugs die niet verslavend werkten. Maar om die te maken, had hij eerst geld nodig.
Nou, het doel van Leclerc was, als ik het goed begrepen heb, van iedereen om hem heen, was om snel rijk te worden.
Je hoort Marian Husken, misdaadjournalist die werkte voor Vrij Nederland en auteur van het boek Dr. Ecstasy.
En dan inderdaad een vakantiewoord voor duikers in Indonesië op te zetten, want hij schijnt gezond te zijn op duiken. En dat zijn ook wel de verhalen van die jeugdvrienden van hem.
Leclerc was in zijn vrije tijd lid van een Genkse duikschool. Daar leerde hij Louis Dobbels kennen. Dobbels had een importbedrijf van gedroogde vis in Kokzijde en was bevriend met de man die nuttige contacten had in Marokko. Samen met hem zette Leclerc een grootschalige handel in hash op en kocht hij een boot, een oude Duitse mijnenveger met de naam Pegasus, die hij helemaal had opgeknapt en zo hash importeerde vanuit Marokko. De hash werd gedumpt op open zee in vaten met boeien eraan. Die vaten werden meestal opgepakt door duikers in een speedboot. De vrachtwagen stond klaar op het strand en verdeelde de pakketten over de dealers. Maar in 1989 liep het mis. Leclerc mocht dan wel zo slim zijn, maar zijn mannen begingen een stommiteit. Ze reden hun camionet met 4 ton hash veel te dicht tegen het water en zaten vast in het zand. Op 11 juli onderschepte de politie de mannen van Leclerc. In de laadbak zat hash van 400 miljoen Belgische frank, of 10 miljoen euro. De mannen op het land hadden ze te pakken. Maar de mannen op zee, die deden gewoon verder hun ding. De Limburgse politieagenten Jackie en Jos zaten als eerste op de zaak van Leclerc. Maar ze konden op geen enkele steun rekenen. Behalve op die van de onderzoeksrechter in Veurne. En die pakten het groots aan. De Franse marine werd ingezet met straaljagers en de Belgische en Nederlandse marine voeren met een schip op de Noordzee om het smokkelschip van Leclerc te zoeken. We zijn hier nog altijd bezig over een slimme dokter. Want een mijnenveger is gemaakt van niet-magnetisch materiaal, waardoor je die niet op de radar ziet. Maar een oplettende Belgische schipper had de kustwacht ingelicht. Hij vond het gek dat er 's nachts een boot voer zonder boeglichten. Door een schaars verlicht kajuitraampje kon hij zien dat het om een Duitse mijnenveger ging. Dus de grote operatie zette zich terug verder. Toen de Duitse kapitein van het schip de militairen dichterbij zag komen, zette hij de mijnenveger in volle vaart. Het was net zoals in de film. Vanuit helikopters werden Duitse politieagenten neergedaald op de boot om de bemanning te arresteren. Leclerc zelf, die zat natuurlijk niet op die boot. Hij werd 4 dagen later opgepakt in zijn restaurant Grau Cru, in het centrum van Hasselt. Restaurant was trouwens een groot woord, want het was 7 dagen in de week gesloten en diende enkel als dekmantel. De politie was aan het wachten om hem op te pakken, waaronder ook Jackie en Jos. En dan was het moment daar. Leclerc ging naar het wisselkantoor in Antwerpen om zijn sportzakken vol met buitenlandse valuta om te wisselen in Belgische frank. Leclerc had door dat de politie hem achtervolgde en keerde terug naar zijn restaurant. En dat was wat het arrestatieteam hoopte. Dat Leclerc terug naar zijn woonplaats ging rijden. Eens terug in Hasselt stormde het arrestatieteam naar het restaurant en zo belandde Leclerc in de cel. Maar niet voor lang, want na 7 maanden voorarrest in Antwerpen mocht hij van de rechter thuis wachten tot zijn proces begon. Voorwaardelijk noemen ze dat. Dat betekent ook dat ze tot aan de rechtszitting het land niet mochten verlaten. Maar wachten tot zijn proces begon, dat deed Leclerc niet. Hij wilde zijn liefdespilletjes maken, waar iedereen op kon dansen en zweven, zijn duifjes. En wie wil er nu niet een arts in zijn team hebben?
En voor die Nederlandse criminelen was hij interessant, omdat hij ook vanuit zijn functie als arts kon hij makkelijker grondstoffen bestellen. Want hij had een firma in Brussel waarmee hij dan zogenaamd medicijnen naar Afrika zou sturen. Dus ja, en dat gebruikte ze als een soort firma waarmee ze zaken konden doen.
Hij had niet alleen kennis van farmacie, maar kende dus ook belangrijke contacten in de bovenwereld die hem konden helpen. En hij had ook investeerders nodig. Daarbij kreeg hij de hulp van een Nederlandse ton. Hij was een echte businessman en had een sekstelefoonbedrijf en groothandel in lingerie. Leclerc vroeg Ton geld om een ecstasy-labo te bouwen. En niet veel later stond er een gigantisch ecstasy-labo in een Nederlandse schuur. De bende vervalste verblijfsvergunningen en paspoorten die ze stalen bij de gemeente. Het duurde niet lang of Leclerc had een internationaal drugsimperium opgebouwd met maar liefst 200 personeelsleden. Van dealers tot douaniers. Danny Leclerc was binnen. En hij werd niet meer Danny genoemd, maar Dr. Ecstasy. Het laboratorium van Leclerc, dat trouwens nooit door de politie zou worden gevonden, was verstopt in een container die met een vrachtwagen verplaatst kon worden, als het te heet werd onder hun voeten. Ondertussen was in Nederland het IRT opgericht, het Interregionaal Rechercheteam. Een superteam dat was opgericht om de georganiseerde misdaad aan te pakken.
Het IRT waar je het over hebt. Je moet bedenken, eind jaren 90, 1990, was de opkomst van de georganiseerde misdaad. Zowel in Nederland als in België. En dat ging vooral over drugshandel, waar heel veel geld mee te verdienen was. De politie wilde daartegen optreden en had toen bedacht dat ze heel slims. Ze gingen gebruik maken van criminele informanten. Dat waren criminelen en die mochten van de politie zelf ook helpen om drugs te smokkelen en het land binnen te brengen. En dat liep zo uit de hand dat op een bepaald moment niet meer duidelijk was of zowel de politie het initiatief had of de criminelen.
En zo zijn er miljoenen pillen van Leclerc naar Engeland getransporteerd, onder het goedkeurend oog van de politie. De Nederlandse politie die stond erbij en keek ernaar. Maar op Valentijnsdag 1992 om 6:00 wordt Leclerc door een arrestatieteam uit zijn bed gehaald in Rotterdam. Bij deze mega-aanhouding over heel Nederland konden twee ecstasy-werkplaatsen worden ontmanteld. Op die plekken en in de opslagloodsen vond de politie tonnen aan grondstoffen. Een nieuwe smokkellading voor Engeland lag ook al klaar. 2 miljoen partypillen die een straatwaarde hadden van nu zo'n 75 miljoen euro. Klaar om verdeeld te worden. Ook die werden in beslag genomen. In de 10 maanden van het bestaan van de ecstasy-bende hadden Leclerc met zijn kompanen, omgerekend naar nu, al zo'n 150 miljoen euro omzet gemaakt. Zoiets was nog nooit eerder voorgekomen. Danny Leclerc en zijn medebendeleden zouden heel wat uit te leggen hebben in de rechtszaal. En het zag er naar uit dat hij niet snel zou vrijkomen. Ongeveer een maand na Leclercs aanhouding kreeg zijn advocaat een bericht van de broer van Leclerc dat hun 94-jarige grootmoeder was overleden. De advocaat diende meteen een verzoek in zodat Leclerc naar de begrafenis kon. En tot zijn eigen verbazing kreeg zijn cliënt die toelating. De dokter daagt niet op in Alken en keert ook niet terug naar de gevangenis. Hij is voor de 2e keer verdwenen. Leclerc wilde kost wat kost doorgaan met het maken van zijn duifjes. De politie had op veel beslag gelegd. Maar het cruciale laboratorium was niet gevonden. En er was ook nog grondstof in voorraad. En gezien de grote rijkdom die er met zijn liefdespillen te rapen viel, waren er zeker wel bondgenoten te vinden die wilden samenwerken. En dus ging het verhaal weer verder. In 1992 klopte Dr. Ecstasy aan bij Amsterdamse criminelen met een gevreesde reputatie. De Delta Groep. De aanwezigheid van de dokter kwam het superteam goed van pas. Hij was een man met de chemische wonderformule voor partypillen, waarmee ze grote winsten konden binnenhalen. En de arts wist ook aan grondstoffen te komen. Ze hadden afgesproken dat Leclerc een labo kreeg, een safehouse en 2 bodyguards die 24/7 voor hem klaarstonden. De ecstasy-bende voelde zich oppermachtig. De productie van de partypillen ging weer in volle vaart. Maar de dagelijkse begeleiding viel Leclerc steeds zwaarder. Hij had het gevoel dat hij geen stap meer kon verzetten zonder zijn bodyguards. En het leek er meer op dat ze hem bewaakten. Dr. Ecstasy had in de afgelopen periode regelmatig van locatie gewisseld om uit handen van de politie te blijven. Deze keer had hij de nacht doorgebracht in Amsterdam. Maar die ochtend, op Hemelvaartsdag 20 mei 1993, zag hij geen bodyguards. Misschien hadden die zich verslapen. Dus besloot hij zelf in de Fiat Croma te stappen. Leclerc was dus extra voorzichtig op die hemelvaartsdag. Maar aan zijn huurmoordenaar kon hij niet ontsnappen. Rond 6 uur reed hij de oprit S113 op naar de Ring van Amsterdam. De arts werd vanuit een auto achter hem onder vuur genomen. Een van de kogels schoot zijn band aan flarden. De auto begon te slingeren. Leclerc kon geen kant meer uit. Hij zat nog achter het stuur toen de man met zijn automatisch geweer 8 schoten op hem afvuurde. De 34-jarige dokter Ecstasy was op slag dood. De daders scheurden weg en werden nooit geïdentificeerd. En zo eindigde de korte carrière van de Belgische arts die de ecstasyhandel in Nederland groot had gemaakt. En na zijn dood was er met zijn ecstasy-pillenrecept ook nog goed verdiend. De cold case Danny Leclerc, dat dossier ligt nog altijd op de plank bij de regionale eenheid Amsterdam van de Nederlandse Nationale Politie.